De grote natuurkundige Isaac Newton, die keek een keer bij wijze van proef in een spiegel waar het volle zonlicht en het felle zonlicht in scheen. En hij deed dat maar heel even, want het beschadigde direct zijn netvlies en voor 3 dagen lang had hij een lichte vlek op zijn ogen. En al had hij eventjes langer gekeken, dan had hij waarschijnlijk volkomen blind geweest. Het doet ons er een klein beetje aan denken hoe er in Timotheus staat dat onze God woont in een ondoorgrondelijk, onbereikbaar licht. En als we dan denken aan het roepingsvisioen van Jesaja, dan moet je je voorstellen dat hij de levende, de almachtige God ontmoette en bijzonder onder de indruk kwam van zijn grootheid en majesteit en heerlijkheid. En tegelijkertijd ook geconfronteerd werd met de onreinheid van zijn eigen lippen. En dan vindt er een reiniging plaats en een roeping. En dan is het Jesaja die zegt, hier ben ik. En dan krijgt hij een bijzondere, moeilijke opdracht. Hij moet prediken, maar tegelijkertijd wordt er al bijgezegd, het volk zal niet luisteren. Hun hart zal vet worden. Ze zullen zich juist afkeren van je woorden. Ze zullen hun eigen gang gaan en de afgoden volgen. En je kunt je voorstellen dat op dat moment Jesaja zegt van tot hoe lang moet ik die boodschap prediken? En het antwoord is ook al niet zo heel bemoedigend, want dan zegt God totdat de steden verwoest zijn in puinhopen en het land ontvolkt zijn, zal zijn en tot er nog maar 1/10 deel over zal blijven. Maar, zegt God erbij, er zal een heilig zaad overblijven. God gaat verder met zijn beloftes. En in de rest van het boek van Jesaja zal Jesaja vaak, toen hij de visioenen, de dromen, misschien de hoorbare woorden van God gehoord heeft, verbaasd zal zijn. Hij zal vaak vol emoties geweest zijn, denk ik, omdat hij besefte dat er zoveel nog te komen stond. Zoveel profetieën waarvan hij misschien iets begrepen heeft, maar ook heel veel niet. Waarvan hij begreep dat er diepere lagen waren. En zal ongetwijfeld zijn hart vaak beroerd hebben. En ik pretendeer vanmorgen ook niet dat ik de diepte van datgene wat Gods woord hier te zeggen heb, ten volle kan etaleren, ten volle kan uitleggen, want eigenlijk staat er zoveel in dit gedeelte waar ik het deze morgen over wil hebben. Jesaja, hij leefde van ongeveer 740 tot 680 voor Christus. Men stelt dat hij zo'n 60 jaar gepredikt heeft en dat hij waarschijnlijk zo'n 90 jaar is geworden en zijn naam betekent heel toepasselijk heil des Heren. Hij wordt de evangelist van het Oude Testament genoemd. En om te illustreren hoe God over zijn woord gewaakt heeft, kunnen we denken aan de Qumranrollen. In de periode van 1957 tot 1969 hebben ze een aantal hele oude rollen gevonden, vlakbij de Dode Zee, de Qumranrollen. waaronder ook de Jesaja-rollen. En men stond er verbaasd van toen men deze las, hoe identiek de boodschap van die rollen nog overeenkwam met zoals wij dat hebben in Gods woord. Tot die tijd was de oudste bekende manuscripten van 900 na Christus. En toen hadden ze opeens iets van ongeveer 100 voor Christus. Dus 1000 jaar verschil. En eigenlijk was de boodschap nog precies hetzelfde. God waakt over zijn woord. In Jesaja staan zo'n 154 profetieën en andere dingen die daarin geschreven zijn, die aangehaald worden in het Nieuwe Testament. En iemand heeft een keer gezegd, zelfs als er maar 8 profetieën zouden staan over de Heer Jezus Christus, dan was de kans van 1 op een 100 miljard dat dat zo toevallig zou uitkomen. Dus daar moet echt een almachtige, alwetende God achter zijn, achterstaan, die dat zo geleid heeft, die dat zo 600 jaar van tevoren kon vertellen wat er zou gaan gebeuren. Vanmorgen wil ik met u stilstaan bij de 4e aankondiging van de leidende knecht. En ter informatie, de eerste keer dat er over gesproken wordt, het eerste hoofdstuk daarover, staat in hoofdstuk 42 van Jesaja. De volgende, tweede aankondiging van de leidende knecht is in hoofdstuk 49. De derde aankondiging is in hoofdstuk 50, vers 4. En de vierde aankondiging waar we het nu over willen hebben is in hoofdstuk 52 vanaf vers 12 en hoofdstuk 53. Ik lees met u dit gedeelte. Jesaja 52 vanaf vers 13. Er staat, zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Hoofdstuk 53. Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort, in de dood onder de overtreders is gesteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Zojuist noemde ik al dat wij, de christenen, Jesaja, de evangelist van het Oude Testament noemen. Belangrijkste van de profeten eigenlijk, van de grote profeten. Dat is voor de Joden niet zo. Voor hun is Jeremia de belangrijkste profeet. En je kunt het je een klein beetje voorstellen als je denkt aan alles wat er in Jesaja spreekt over de Heer Jezus Christus. Hun zeggen ook niet dat de lijdende knecht spreekt over de Heer Jezus Christus, maar dat spreekt volgens de Joden over Israël en al het lijden wat daarin besproken wordt, wat daarin getoond wordt, dat zou spreken over waar Israël of waar de Joden door de eeuwen heen doorheen gegaan zijn. Wij hoeven die discussie verder niet aan te gaan, want het is de Heer Jezus zelf die in Lucas 4, vers 19, een gedeelte neemt over de knecht des Heren. En dan zegt hij tegen zijn toehoorders: heden is dit schriftwoord voor u in vervulling gegaan. En later lezen we ook van Lucas, als hij spreekt over handelingen en de kameling van Moreland. Dat de kameling van Moreland vraagt aan Filippus: over wie gaat dit schriftgedeelte, over wie spreekt de profeet? Dat Filippus dan zegt: uitgaande van dit schriftwoord predikte hij hem Jezus. We hebben daar de bevestiging dat het gaat hier over onze Heer Jezus Christus. En dit gedeelte wat we zijn begonnen te lezen, in hoofdstuk 52 begint met: zie mijn knecht. En als we dit gedeelte dan lezen, de eerste drie versen, dan komen we daar eigenlijk een contrast in tegen. Er staat onder andere dat hij geschonden was, zijn gezicht meer dan van iemand. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Later komen we dat in hoofdstuk 53 ook weer tegen. Dat mensen hun gezicht van hem afwenden. Zo geschonden, zo misvormd was het. Door al de mishandelingen. Maar tegelijkertijd vinden we in deze eerste drie versen een uitermate verhoging. Er staat hier: hij zal verhoogd worden en verheven en zeer hoog verheven. Eigenlijk kom je in dit gedeelte dezelfde gedachten tegen die in Filippenzen 2 vers 5 tot 11 getoond worden. De Heer Jezus Christus, die zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn luister bij God de Vader heeft opgegeven en de gestalte van een dienstknecht, nee, de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. En zichzelf vernederd heeft, ja, tot de dood des kruises staat er. Dat was zijn vernedering. En dan staat er daarna in Filippenzen dat hij uitermate verhoogd zal worden. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie in de hemel, op de aarde en die onder de aarde is. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Wat zal nog gaan gebeuren dat elke knie zich buigt? Ook van onder de aarde. De Heer Jezus die zal uitermate verhoogd gaan worden. En ik denk dat we hier niet alleen iets zien over zijn eerste komst, maar eigenlijk ook al over zijn tweede komst. En hoe het straks in het vrederijk zal zijn, dat koningen verbaasd zullen staan. En dat hij dan ook uitermate verhoogd zal gaan worden. Wat dat betreft zag Jesaja nog veel verder als de eerste komst van ons Heer Jezus Christus. En eigenlijk voorbij deze bedeling van de gemeente tot wat er straks ook nog allemaal gaat komen. Dan hoofdstuk 53, daar zouden we boven kunnen zetten, zie het Lam Gods. En het gedeelte begint met, wie heeft geloofd? Nou, dat was zeker niet het Israël in de tijd van Jesaja. Die verhardde zich alleen maar meer en meer, totdat het in ballingschap geleid werd. En ik geloof ook niet dat we dat kunnen zeggen van de Joden in de tijd dat de Heer Jezus op de aarde liep. Het was maar een klein gedeelte die hem geloofde, die hem ging volgen. Maar het grootste gedeelte van de Jood in die tijd, die hebben hem niet herkend. Omdat ze een koning verwachten. Omdat ze niet hebben begrepen wie die knecht des Heren was, waar Jesaja het over had. En ze wilden liever geloven wat ze zelf wilden geloven in de tijd van Jesaja. En daarbij liepen ze nog vele afgoden van de buurlanden na. En ze wilden ook liever in de tijd van de Heer Jezus geloven wat ze zelf wilden geloven. En ze hadden vele wetten en regels erbij gemaakt die niet in Gods woord bedoeld waren. Tweede vers in dit gedeelte zegt dat hij als een lood gekomen is uit dorre aarde. Er zijn mensen die suggereren van ja, dat is volkomen onmogelijk, een lood uit dorre aarde. Normaal is het uit een doorvochtigde aarde dat er een lood opschiet. En het zou kunnen wijzen op de maagdelijke geboorte, wat natuurlijk helemaal onmogelijk is. Van de Heer Jezus Christus of anderen die zeggen het wijst op de geestelijke dorheid van het volk Israël ten tijde dat de Heer Jezus hier op deze aarde is gekomen. Het is een gedeelte, dat vers 2, wat ook wijst op andere gedeeltes in Jesaja, als Jesaja 6 vers 13 ook spreekt over een stronk, een heilig zaad wat er overblijft. En later in hoofdstuk 11, vers 1, een twijgje van de afgehouwen tronk van Isaïe. Het overblijfsel waaruit de Heer Jezus verder gekomen is. En ook Israël wat overgebleven is. Vers 3 gaat dan weer over die verschijning die mensen gezien hebben en zich van afgewend hebben. waar Marcus 9 vers 12 over spreekt, dat hij verworpen zal worden. Dat hij veracht zal worden, dat de Heer Jezus dat zelf ook zegt. Dat ze hem zullen verwerpen en verachten. En als je dan gaat naar vers 4, dan viel mij een bijzonder op dat er staat: onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Om onze overtredingen is hij verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Er wordt 4 keer gesproken over het ons. Weet u, in de wereldse filosofieën zeggen ze dat het probleem buiten ons ligt en de oplossing ligt in ons. Wij kunnen de wereld verbeteren, wij kunnen alles veranderen, wij kunnen het oplossen. Maar in het christendom is dat juist andersom. Wij zeggen van het probleem is in ons en de oplossing is buiten ons. De oplossing is Christus Jezus. Die hebben we nodig om vrede met God te krijgen. Want dat staat hier, dat Hij onze vrede en onze genezing is geworden. Wat zijn er mensen die snakken naar vrede? Misschien zijn er hier vanmorgen wel mensen die zich heel onrustig voelen onder alles wat er gebeurt in deze wereld. Of misschien wel in je eigen leven. En dan is het alleen door de Heer Jezus Christus en door een relatie met de Heer Jezus Christus en door te beseffen en te begrijpen wat jouw positie, wat mijn positie is in Christus Jezus, dat we echt vrede kunnen hebben. Een vrede waarvan Paulus zegt die alle verstand te boven gaat, ook die alle omstandigheden waar we ons in kunnen bevinden te boven gaat. Ik weet dat sommigen door hele moeilijke periodes gaan en zijn gegaan hier. En dan is het soms verbazingwekkend dat God, ondanks al die situaties, moeite, ziekte, problemen, toch zijn vrede kan geven. Omdat het is vanuit een relatie met Hem en een positie die wij hebben in Hem. Omdat we zijn geliefde kinderen mogen zijn. Omdat we erfgenamen zijn. Omdat we Hem mogen toebehoren voor tijd en eeuwigheid. Er wordt ook gesproken over onze genezing en dat Hij onze ziekte op zich genomen heeft. Sommigen die zeggen dat dat betekent dat nu alle ziekten genezen zouden moeten worden. En dat dat ook een deel van het verzoeningswerk is. Maar ik denk dat het heel duidelijk is dat we daar nog niet zijn in deze bedeling. De Heer Jezus zegt zelf toen Hij, of er wordt van Hem gezegd, toen Hij zieken genas, dat Hij deed dat opdat het schriftwoord vervuld zou worden. Van Hij heeft ook onze ziekte op zich genomen. Er zal straks een tijd komen dat ziekten ook voorbij zijn. Maar het is heel duidelijk dat Romeinen zegt dat we nu nog zuchten en dat de schepping nog in barensnood is. En dat ook wij Gods kinderen nog zuchten. Er wordt gesproken in vers 6 dat wij allen dwaalden als schapen. Er staat niet dat velen dwaalden, of dat sommigen dwaalden, maar er wordt gezegd dat wij allen dwaalden. En dat Hij de ongerechtigheden van ons allen op zich genomen heeft. Een schaap wat dwaalt, wat zonder herder is, is overgeleverd aan de wilde dieren. En het komt terecht waar het niet terecht moet komen. Het raakt misschien verward ergens of het valt van de rots af. Een schaap heeft een herder nodig om hem te leiden. staat dat hij geslacht werd en dat hij als een schaap, als een lam, ter slachting geleid werd. En als een schaap was wat stom was voor zijn scheerders. Dat hij zijn mond niet opendeed. Toen de Heer Jezus voor Caiaphas stond en hij geprovoceerd werd om te spreken, stond er: Jezus zweeg. Later stond hij voor Pilatus en Pilatus wilde hem ook laten spreken. En er stond van hem: hij antwoordde niets. Later op het kruis werd hij ook bespot en hij antwoordde niet terug. Ik kwam toevallig op een website, toen ik zocht naar informatie over Jesaja 53, van de atheïsten. En die gingen elk vers eigenlijk uitleggen dat het niet op de Heer Jezus betrekking kon hebben. Want er waren een paar gelegenheden waarin de Heer Jezus wel sprak. Bijvoorbeeld toen hij geslagen werd en toen de Heer Jezus zei: waarom slaat u mij? Als ik onjuist gesproken heb, zeg het mij dan. En zo werd eigenlijk alles, ja, probeerden ze te ontkrachten. Mensen geloven wat ze willen geloven. Het lam is natuurlijk een beeld wat we door de hele Bijbel heen zien. Beginnende met Abel. Abel die een juist offer bracht zoals God het bedoeld had. En daarna Abraham die Isaac moest offeren. En God verhoedde dat. En ervoor zorgde dat er een ram geofferd mocht worden. Tot de hele offerdienst. De hele tijd door, alle eeuwen door in Israël in de tempel. Dag aan dag werden er lammeren, werden er schapen geofferd. En het is dan te begrijpen dat Johannes het uitroept als hij de Heer Jezus ziet en hij begrijpt er iets van wie hij is. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Het grote contrast echter is met een lam wat ter slachting geleid wordt. En het Lam Gods is dat dat lammetje wat meegenomen werd naar de tempel. Of een schaapje wat meegenomen werd naar de slager. Er geen besef van heeft wat er met hem gaat gebeuren. Zo'n lammetje die weet niet dat hij na een half uur of zo geslacht is. Maar daarentegen wist de Heer Jezus ten volle wat er met hem zou gaan gebeuren. Hij kende de weg die hij moest gaan. En hij zei ook heel vaak in Johannes met name: van mijn uren is nog niet gekomen. Maar toen het moment gekomen was dat hij geofferd moest gaan worden voor de wereld, zei hij ook: mijn uren is gekomen. Staat dat hij weggenomen werd. In vers 8. En we kunnen dan denken aan het moment dat de Romeinse soldaten bij de misdadigers kwamen en die doorstaken, want ze waren nog niet gestorven, maar de Heer Jezus, die was al wel gestorven. God had in die zin het lijden, de hoeveelheid bepaald, het moment van zijn sterven bepaald. En er staat zelfs ook in Daniël dat de Messias plotseling wordt uitgeroeid, maar niet voor zichzelf staat er dan achteraan. Vers 9 wordt er gesproken over de misdadigers waar hij tussen gekruisigd werd, om zomaar te zeggen. Vers 9 zegt: men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Ik geloof dat dat de bedoeling is geweest van de Romeinen en van de Joden die hem kruisigden. Maar God heeft het verhoed dat zijn graf inderdaad op een onwaardige wijze is geweest. Er wordt gesproken soms over een ezelsgraf, wat gewoon een kuil was. Maar het belangrijkste voor een Jood was eigenlijk dat hij een goed leven had, dat hij een nageslacht had, dat hij een hoge leeftijd mocht bereiken en dat hij een waardige begrafenis zou hebben. Nou, in deze situatie heeft God ervoor gezorgd dat er weer een profetie vervuld mocht worden, zodat de Heer Jezus begraven werd in het graf van Jozef van Arimathea. Johannes 19, vers 39. En het bijzondere was ook, het was een graf waar nog nooit iemand anders in was geweest. Dat betekende dus ook dat toen de Heer Jezus opstond uit dat graf, dat er ook niemand anders uit dat graf kon opstaan, behalve dan de Heer Jezus. Het laatste gedeelte vanaf vers 10 is eigenlijk ook een heel bijzonder gedeelte, want we hebben Gods knecht gezien, Gods lam, het lam Gods, maar hier zien we ook Gods welbehagen. Ik zal vers 10 nog een keer lezen, want daar staat, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Het behaagde, het welbehagen. Dan denk je van, wat was er dan zo welbehagelijk aan dit hele gebeuren? En dan lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 2 vers 23a, dat al die dingen die er gebeurd waren met de Heer Jezus, dat was overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God. Want wij hadden een offer nodig. Voor ons moest hij geofferd worden. En de Heer Jezus heeft daar ja op gezegd. Hebreeën 10 vers 7 zegt dat hij gehoorzaam was. En er staat ook in Hebreeën dat hij de gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij moest lijden. Al Gods plannen en al Gods raadbesluit, die werden in de Heer Jezus uitgevoerd, uitgewerkt. Er wordt hier gesproken over een schuldoffer. En hij is dat schuldoffer geworden voor de zonde van alle mensen. De Heer Jezus had geen fysiek nageslacht, maar hij heeft een groot geestelijk nageslacht gekregen. En hij zal ook verzadigd worden. Er zijn velen door de eeuwen heen tot geloof gekomen. En er zullen er ook nog velen tot geloof gaan komen. En ook een grote hoeveelheid uit het volk van de Joden zal nog tot geloof komen. Vers 11 spreekt ervoor, door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Door het kennen van het offer van de Heer Jezus Christus. Er wordt een beetje over nagedacht van hoe wordt dit precies bedoeld. Is dat het kennen van het werk van de Heer Jezus Christus, maar het is zeker ook het kennen van het verlossingsplan van God, waardoor er velen rechtvaardig gemaakt worden. Valt het u ook op dat er hier staat velen en niet allen? Er zullen velen tot geloof komen en gered worden. Johannes 3 vers 36 zegt dat allen, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Hij is een offer geworden voor een ieder die het wil aanvaarden. En daar staat er dat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Dat is ook een bijzondere gedachte dat hij zijn leven vrijwillig gegeven heeft. Dat ze het niet afgenomen hebben van hem. Dat hij niet het slachtoffer geworden is van een of andere fatalistische beweging. En dat hij op de verkeerde tijd, op de verkeerde plaats of zo was. Nee, hij heeft zichzelf als slachtoffer gegeven. Pilatus zei tegen hem, weet gij niet dat ik macht heb om u te veroordelen of u vrij te laten gaan? En de Heer Jezus zei, gij zoudt geen macht over mij hebben tenzij het u van boven gegeven is. De Heer Jezus gaf zichzelf als schuldoffer. En dan staat er ook in vers 12 dat hij onder de overtreders geteld werd. Hij stierf tussen twee misdadigers, maar eigenlijk kun je zeggen hij stierf te midden van een wereld van misdadigers, van zondaren zoals u en ik. En daar staat er dat hij gemaakt is tot gerechtigheid Gods. Dat wij gemaakt zijn tot gerechtigheid Gods in hem. Er staat, hij werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. 2 Korinthe 5 vers 21. Staat dat hij de zonden van velen gedragen heeft. Weer opnieuw dat velen. In tegenstelling tot het allen. Want wij allen dwaalden als schapen. En hij heeft de ongerechtigheden van allen op zich genomen. Maar hij is een offer geworden voor velen. Voor iedereen die het wil geloven en aanvaarden. Die accepteert dat hij dat schuldoffer nodig heeft. En tenslotte staat er dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Dat lezen we in Lucas 23 vers 34 als hij zegt, Vader vergeef het hun. Wat een gebed zo aan dat kruis. Als je net al dat lijden hebt doorstaan. Hij bad ook al voor u en mij. In Gethsemane in feite. Want in Johannes 17 vers 20 staat, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dat waren natuurlijk toen in de eerste plaats de discipelen. Maar ook door diegene, of voor diegene die door de discipelen weer tot geloof gekomen zijn. Tot vandaag aan de dag, tot u en mij. De Heer Jezus heeft toen eigenlijk al voor u en mij gebeden. En doet dat nog als we Romeinen 3, 8 vers 34 lezen. Nu is hij aan de rechterhand Gods en hij pleit voor ons. We zijn begonnen met denken over de knecht. Zie de knecht. En we hebben het gehad over de Filippenzenbrief. En als je dan begint in de Filippenzenbrief, dan zegt Paulus, een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. Maar eigenlijk zegt Paulus daar, Paulus een slaaf van de Heer Jezus Christus, een doulos. En ik denk dat wij in deze tijd dat beeld een stuk verloren zijn. Het beeld van een dienstknecht, daar kunnen we denk ik nog wel wat mee, maar het beeld van een slaaf, daar ook door onze geschiedenis, daar hebben we vaak moeite mee. Dat was in deze tijd dat Gods woord geschreven werd, en zeker ook in de Nieuwtestamentische tijd waarin Paulus schreef, een heel ander iets. Daar was een slaaf veel meer een acceptabel gegeven in hun maatschappij. Maar bij een slaaf, dan is het beeld dat je 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar bent voor je meester. Jij bent ten volle beschikbaar voor je meester. Een knecht of een dienstknecht, dat is meer het idee van je werkt 8 uur per dag voor je baas. Als je het niet zo naar je zin hebt en er is genoeg werk op de markt, dan kun je kijken naar een andere baan. Het is veel meer vrijblijvend. Maar Paulus beseft dat als wij de Heer Jezus toebehoren, dan zijn wij een slaaf van Christus. Dat is niet iets lastigs, want tegelijkertijd zijn we ook kinderen van God en erfgenamen, kinderen van de koning. Het is eigenlijk een geweldig bevoorrechte positie dat we hem zo mogen toebehoren en ook zo mogen dienen. We hebben het ook over het lam gehad, zie, het lam Gods. En dat is ook weer iets wat we zo tegenkomen bij Paulus. Dat hij zich realiseerde dat hij ook zijn leven ten offer moest brengen. Psalm 100 geeft daar ook een heel mooi beeld van. Het begint met het loven van de Heere. En ga met jubelzangen de poorten, de voorhoven binnen. De schapen die hij weidt. Er wordt gesproken dat wij de schapen zijn die de voorhoven binnengaan. Maar mag ik u vragen, waarom gingen schapen eigenlijk de tempel binnen? Om geofferd te worden. En dat zien we ook in het leven van Paulus, dat hij bereid is, bijvoorbeeld in Handelingen 20, vers 24, om zijn leven af te leggen, om geofferd te worden voor de dienst van Christus en als een offer te leven voor de levende God. Ten slotte dat laatste gedeelte over Gods welbehagen. We realiseren ons, denk ik, hierbij des te meer als we denken aan Gods plan en raadsbesluiten. Dat wij niet overgegeven zijn aan de machthebbers van deze wereld. En er gebeuren allerlei dingen op dit moment die ons van nature angstig kunnen maken. Waar gaat het naartoe? Waar gaat het naartoe voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen? Zoveel dingen die via het televisiescherm op ons af kunnen komen, of via YouTube of wat dan ook, die vreselijk zijn. De beulen van deze wereld, het is niet te geloven wat we op het ogenblik kunnen zien. En dan is het zo belangrijk dat we beseffen dat in deze apocalyptische tijd dat het toegaat naar de volvoering van Gods plannen. We zijn niet overgeleverd aan wat deze machthebbers van de wereld willen. We zijn overgeleverd. We mogen toebehoren aan de levende God. En mogen we zo onze dagen ook leven voor hem. Om hem te dienen als een waarachtige slaaf van Christus. Om opofferend te leven en ook te leven in het besef dat wij, dat deze wereld en dat deze wereldgeschiedenis, wat er allemaal nog gaat komen, in zijn hand is. Zie, mijn knecht, zie het lam, zie Gods welbehagen. Amen. Vader in de hemel, we danken u dat we u mogen toebehoren als we denken aan deze wereld. Als we denken aan wie u bent, dan vervult het ons met grote vreugde. Omdat we weten dat u 600 jaar voordat dat offerlam hier in deze wereld kwam, er al over gesproken heeft. En dat u er ook al over gesproken heeft wat er straks allemaal nog gaat gebeuren. Vader, we beseffen nog maar ten dele van wat er allemaal gaat komen en wat er gaat gebeuren. Maar we beseffen er genoeg van dat u de dagen die gaan komen in uw hand heeft. En dat u alles gaat uitwerken volgens uw raadsbesluiten. Dat er een vrederijk gaat komen, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaan komen. En Vader, we zien uit naar alles wat u gaat uitwerken. Te midden van onze moeite en strijd en ons verdriet en onze pijn die we hier hebben, willen we het uitroepen deze morgen ook. Mag uw koninkrijk spoedig komen. Mag de vrede van Jeruzalem ook spoedig een realiteit worden. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.